Welkom bij een podcast over social media. Hoe een algoritme precies werkt, waarom je verslaafd raakt aan je smartphone en hoe evil grote bedrijven als Meta en Google echt zijn. Ik interview gasten die expert zijn in hun vakgebied en die helderheid kunnen geven over complexe onderwerpen. Is gezichtsherkenning van AI in social media filters gevaarlijk? Waarom is video zo belangrijk? Wat gaat de Chinese overheid eigenlijk doen met onze data? En ook een belangrijke vraag is: hoe ziet de social media er over 10 jaar eigenlijk uit? Dit is aflevering 2, social media en jongeren. Deze aflevering gaat over representatie, mentale gezondheid en smartphoneverslaving. Ik interview Irene van Driel, onderzoeker en docent aan de UvA, over haar vakgebied jongeren en media. Wat gaat er nou precies goed en wat gaat er niet goed met jongeren en social media? Welkom Irene.
Hey, dank je. Leuk om hier te zijn.
Ja, nou, ik heb een introductie voorbereid over wat jij doet. Maar okay. Vul me aan hoor.
Ja.
Ik heb opgeschreven dat je onderzoeker bent en docent aan de UvA. Dat je je focust op jongeren en media. En dat je onderzoek doet naar de manier waarop jongeren worden beïnvloed door media. Positief en negatief. En representatie, moeilijk woord hè, representatie, is een essentieel onderwerp hierin, heb ik gelezen.
Klopt.
Voordat je startte met dit onderzoek, werkte je ook nog een aantal jaren op de digitale afdeling van RTL. Als product en development manager, klopt dat?
Ja, je hebt mijn LinkedIn bekeken.
Ja, natuurlijk. Maar ik wist ook wel dat je inderdaad iets met tv had gedaan.
Ja.
Ik ontmoette jou bij de opnames van VPRO's Tegenlicht, waarin we allebei als experts waren uitgenodigd om samen met scholen te praten over het metaleven en of je dus zonder je smartphone kunt. Ja, Irene.
Ja, klinkt prachtig.
Ja. Wat deed je eigenlijk bij RTL?
Ja, ik kwam daar binnen als stagiair. Ik had journalistiek en nieuwe media gestudeerd. En ik was toen heel erg geïnteresseerd in transities van traditionele media naar nieuwe media. En hoe gaat dat dan op een werkvloer? Dus hoe zorg je ervoor dat mensen met elkaar overweg kunnen? Dus er komt opeens een nieuwe digitale afdeling. Die moet gaan samenwerken met de traditionele afdeling. Dus ik heb eerst bij een nieuwsafdeling gewerkt en meegedacht over wat voor online strategieën kunnen we nou doen. En later bij andere programma's voor wat voor online formats kun je nou maken bij tv-formats. Zodat er meer, zeg maar, dat hele crossmedia was toen. Dit is, we hebben het nu over tussen 2008 en 2012. Dus dat is...
Dus was nog heel erg zoeken naar wat moeten we nou eigenlijk doen met het internet en met social.
Social media was toen net een beetje in
Facebook
opkomst.
En Twitter.
Ik heb toen nog met Jan Hoop en Ombyte Hives opgezet.
Ombyte Hives, lachen.
Ja, Hives was het toen nog. Dus dat was allemaal heel spannend en leuk. Ja. Maar ik miste eigenlijk een beetje het onderzoek naar, als we alle mensen vragen om mee te doen en kijk hier en klik hier en blijf vooral bij ons hangen. Wat voor invloed heeft dat dan eigenlijk op mensen? En hoe is die wisselwerking tussen media en mens? En toen kwam ik erachter dat een heel onderzoeksveld op zich was. Dus mediapsychologie. En toen ben ik daarin gaan promoveren in de Verenigde Staten.
Oh ja, want dat was ik. Ja. Ging je gewoon naar Amerika. Waarom naar Amerika? Of was dat specifiek voor die richting?
Ja, omdat daar een professor zat die ik al kende uit de Universiteit Leiden. Was ook verbonden aan de Universiteit Leiden. Dus ik had al een keer onderzoeksstage gedaan.
Ja.
En ik voelde me daar heel... het was een heel fijne omgeving. Zo'n, weet je wel, zo'n supermooie US campus.
Oh,
ik weet niet,
echt?
Het zat altijd een beetje in mijn hoofd dat er dan zo'n brief op de deurmat zou vallen. U bent aangenomen bij deze universiteit. Nou, zo heb ik dat gedaan. Het was gewoon meer een droom waar ik zin in had om te doen. En dat was best wel een grote stap eigenlijk.
Ja.
En ook onvergetelijk. Dus ik heb daar 6 jaar gezeten.
Nadat je al gewerkt had, ging je toch weer...
Ja, studeren eigenlijk.
Studeren
en, ja, zeker in de VS ben je dan gewoon student. In Nederland ben je dan... echt medewerker en daar ben je student, dus je moet ook vakken volgen. En, maar ik vond het super interessant. En
om te promoveren bedoel je, ben je in Amerika?
Ja.
Ja, ik snap het.
Ja.
Oh,
ja.
Oh.
Ja. En toen kwam ik bij de jeugd- en mediaafdeling in Amsterdam.
Oh ja.
Daarna.
En moest je daar zelf dan solliciteren of was dat...
In Amsterdam?
Ja.
Ja, dan moest ik solliciteren op een functie specifiek naar social media gebruik en tieners.
En hoe kwam die fascinatie? Ja. Kwam dat dan door die studie in Amerika of...
Omdat ik jongeren heel interessant vind. Verschillende ontwikkelingsfases en het idee dat je op bepaalde leeftijden extra gevoelig bent voor bepaald soort informatie.
Ja.
Maar ook eigenlijk andersom, dat je jongeren nog op allerlei manieren kan bijsturen en kan bijleren. En ook over andere mensen leren. Dus dat is een beetje waar dat representatie natuurlijk terug. Maar daar hebben we het vast straks nog. Ja. Maar zo kwam ik. De UvA, de communicatiewetenschap, is gewoon een ontzettend goede internationale afdeling voor onderzoek.
Ja.
En toen miste ik lesgeven weer een beetje, want toen was ik alleen onderzoeker. Dus nu ben ik een soort combinatie tussen onderzoeker en een docent.
Ja. Ja. En wat voor vakken geef je dan? Of?
Ik gaf tot vorig jaar vak wat heette Always Connected, wat een collega van mij heeft, Sini Soemter, heeft ontworpen.
Ja.
En hebben we samen een beetje doorontwikkeld. En dat gaat echt over jongeren van 0 tot 18. Hoe is de interactie tussen mediagebruik en jongeren? En wat is de wisselwerking? Wat zijn de effecten? Wat weten we erover?
Ja.
Wat voor uitspraken worden er gedaan waar we eigenlijk nog helemaal geen data over hebben? Dus echt jongeren of studenten leren. Wat zijn de feiten en wat zijn de roddels?
Ja, ja.
En
misschien wel stimuleren dat er meer onderzoek komt. Dus
meer onderzoek komt, precies.
Ik heb met jou besproken dat er eigenlijk te weinig onderzoek is naar naar verschillende onderdelen binnen social.
Nou ja, dat komt ook omdat jongeren op zich een lastiger publiek zijn om te bestuderen. Want zeker als het onder 16 jaar is, dan moet je allemaal. Ethische toestemming is heel streng.
Ja, ja.
Dus bijvoorbeeld wat een bedrijf als Meta allemaal mag doen, dat mogen wij absoluut niet.
Oh.
Dus je hebt ethische toestemming nodig van de jongeren, maar je hebt ook toestemming nodig van de ouders.
Ja.
Nou, dat is een heel proces. En vaak verlies je al een hele grote groep jongeren alleen al doordat die twee stappen te veel zijn.
Ja, dat
dus,
snap ik, ja.
Dus het is niet. Als onderzoeker heb je niet alle tijd en niet al het geld in de wereld. Dus je moet soms keuzes maken. En daarom zie je dat veel onderzoek gedaan wordt met studenten. Want die zijn aanwezig. Die moeten credits halen, zeg maar, voor het meedoen aan onderzoek.
Ja.
Dus veel jongerenonderzoek is gebaseerd op eigenlijk een studentenpopulatie van 18 tot 25, zeg maar. En dat is handig, maar dat brengt natuurlijk ook grote nadelen met zich mee.
Ja, ja, dat snap ik wel inderdaad.
Ja.
Hey, en dus nu zit je in Amsterdam en daar doe je onderzoek. En wat is je huidige onderzoek? Ben je met één onderzoek bezig of met meerdere tegelijk?
Meestal doe je meerdere dingen tegelijk.
Ja.
En veel samenwerkingen. Dus een van de dingen waar ik me eigenlijk meest mee bezig hou is alles wat te maken heeft met representatie. Dus hoe kunnen jongeren zichzelf terugzien in media en welke media wel, welke media niet en waarom is het belangrijk? Dus ook een vak wat ik nu heb ontwikkeld met een collega. En met z'n drieën zijn we eigenlijk, JBEDO is de andere collega, samen met Sini Soemter zijn we een soort collectief begonnen mediarepresentatie-initiatief, noemen we dat.
Ja.
Waarin we proberen te onderzoeken hoe worden jongeren gerepresenteerd? Wat missen jongeren zelf in media? Want vaak worden jongeren niks gevraagd, maar wordt er wel heel veel over hen gepraat.
Ja.
Dus hoe kunnen we jongeren betrekken in dit soort onderzoek en wat voor soorten mediaformats en verhaallijnen en identiteiten missen we eigenlijk in media, ook in social media en nieuwe technologieën zoals virtual reality, gaming.
Maar het is natuurlijk eigenlijk best wel een groot vakgebied, want ik zit net, mijn hoofd gaat meteen al over uren draaien. Dan zeg jij in de media representatie, denk ik, oké, tijdschriften, televisie.
Ja, alles,
Maar op social media, iedereen maakt media. Ook de ondergerepresenteerde personen. Dus dan zeg je, ze worden niet genoeg gerepresenteerd. Maar kan je dat zo zeggen van heel social media?
Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een grote uitspraak. Maar ik denk, wat we zien eigenlijk is dat er. Het is leuk eigenlijk als we het hebben over slechte en goede kanten.
Ja.
En dat er veel onderzoek is gebaseerd op data uit de VS. Dus dit is gebaseerd op VS-kennis.
Ja.
Dat we zien dat jongeren van minderheidsgroepen, zeker zwarte tieners en jongens vooral, echt naar TikTok trekken. Omdat ze daar veel makkelijker content kunnen vinden van creators. Die zijn of creators zoals zij zijn. En onderwerpen en dingen bespreken die hen aanspreekt en weg van de traditionele media gaan, zelfs media zoals Netflix, omdat er toch veel stereotyperingen voorkomen, weinig verhaallijnen waarin ze zich echt kunnen herkennen.
Yeah.
En tegelijkertijd, als we het dan hebben over algoritmes, worden toch nog steeds dezelfde content gepusht. En ook die algoritmes zijn natuurlijk gebouwd door mensen. En waar mensen zijn, heb je gewoon systemen en hiërarchie.
Yeah.
En wie wel en niet getoond wordt. Het is nog steeds zo dat je voornamelijk, zeg maar, en dan hebben we het even over de identiteiten waar we het meest over hebben, vaak etniciteit, dat vaak witte mensen ziet, dat vaak vrouwen zijn die over beauty praten en dus ook in onderwerp en kwaliteit van representatie toch dezelfde verhalen en erg naar voren komen. En als je als jongere daar eenmaal op gaat klikken, dan Weet jij, ook als geen ander natuurlijk, dan is dat toch een beetje de bubbel waarin je snel terechtkomt.
Oh, daar wil ik het zo nog even over hebben. Ja. Oh, daar heb ik meteen heel veel vragen over. Maar ik dacht opeens, ik wil ook nog even iets weten over Irene als persoon.
Oké, ja, dat mag. Wat wil je weten?
Want dit was Irene het onderzoek.
Ja, dat ging meteen aan. Ja, wat,
Want daar wil ik nog even over doorgaan zo meteen over TikTok, want dat vind ik heel interessant. Maar jijzelf, hoe verhoud jij je tot social media eigenlijk?
Nou, ik heb echt een haat-liefde met social media. Ik gebruik het heel veel passief. Dus ik ben zo'n lurker die een beetje scrolt de hele dag. Nou, niet de hele dag. Ik hoop mijn collega's zien luisteren. Nee, maar ik vind het dus ontzettend leuk dat ik daar mensen kan volgen die ik niet in mijn eigen netwerk heb zitten. Ik leer ontzettend veel over allerlei achtergronden, identiteiten en wat mensen meemaken op straat, wat ik nooit zelf door mijn ogen kan zien, zeg maar.
Nee,
en ik vind het heel tof dat er mensen zijn die zich over allerlei dingen uitspreken online. Ik ben zelf gewoon meer een kijker en niet echt een poster. En het kost mij ontzettend veel tijd om na te denken, wat zal ik posten? En dan is voor mij de lol er eigenlijk alweer af. En ik heb ook helemaal niet per se de behoefte om te zien wat mijn hele netwerk aan het doen is.
Nee.
En dan uiteindelijk denk ik er zo lang over na dat ik denk, ach, het is wel goed. Maar ik ben wel echt verslaafd aan WhatsApp bijvoorbeeld. Ik vind het heel leuk om foto's en video's te delen met verschillende groepen mensen.
Ja,
ik ben
denk ik meer kleine groepjes.
Oh, ja. En veel humor en veel dingen delen en wat snellere interacties.
Ja. Ja. En niet zozeer dus met de bekende creators. Want als je ziet waar social media heen gaat, dan is natuurlijk alle content van de grote creators, die worden het meest gedeeld.
Ja.
En je vrienden zie je eigenlijk helemaal niet meer.
Nee, dus klopt.
Oh, wat leuk. Ja, nou leuk. Het is eigenlijk een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Misschien ook niet, want je doet de hele dag onderzoek naar social media.
Dus ze zeggen altijd dat je uiteindelijk gaat studeren waar je zelf het meest door geïntrigeerd bent. Ofwel omdat jij dat zelf niet hebt, die capaciteit. Ofwel, ik denk dat daar bij mij zit daar vast iets heel psychologisch interessants achter. Ja.
De Irene, die creëerder, die gaan we weet, zien op
die
TikTok.
Weet,
wel.
Ja, die creëert liever voor zichzelf en voor intimie, zeg maar.
Precies. Nee, dat is ook,
maar ik zou het wel willen leren, hoor. Dus als je interesse hebt om mij bij te spijken.
Ja. Ja, ik vind het altijd heel bijzonder, want ik vind het inderdaad ook, voor mij is het zo'n ik vind het zo fascinerend hoe social media werkt en ook dit vak, dit onderdeel, jongeren en social media.
Ja.
Ik heb twee kinderen, die zijn 14 en 16.
Ja, super dus mooie leeftijd.
Ik kijk heel graag mee met wat ze doen,
maar
ik heb dan ook zo'n uitspraak, dan laat bijvoorbeeld mijn zoon een meme aan me zien en dan kijk ik. Maar als ik echt 3 seconden te lang kijk, of wat, een seconde te lang, dan zegt hij al, oh, begrijp je het niet? Nou, dan is het niet voor jou bedoeld.
Oh,
jammer dan.
Ja.
En dan ben ik, oh, maar ik wil het zo graag begrijpen.
Ja, ik wil graag meedoen.
Ik wil het heel graag, maar het gaat niet altijd. Maar als ik vind het wel heel leuk om dingen te maken. Dus inderdaad, in tegenstelling tot jou is het misschien een overkill van Kirsten op social media.
Ja, maar ik vind dat
dus
ook cool als mensen dat doen. Dat ze met je zo dubbelen. Zeg maar, ik zou het best willen, maar het zit niet in mijn automatische persoonlijkheidssysteem. Geen idee wat het is. Nee. Ja.
En je woont dus in Amsterdam.
Klopt.
En
hoe
oud ben je eigenlijk, als ik vraag mag?
Heel oud.
Oh, heel oud.
Ah, ja.
En ik heb nog een leuk dilemma, want ik wilde een rubriek introduceren in deze podcast.
Ja.
En ik dacht, dat is leuk. Het is natuurlijk leuk om mensen voor het blok te stellen van ze moeten kiezen. Hè? Dat is natuurlijk ook zo'n jongere ding, altijd dit of dat. En je mag, je mag niet iets anders. Dus ik heb er 3 bedacht.
Okay.
En je mag ze daarna toelichten. Dus eerst moet je even kiezen voor die 3. En daarna mag je pas zeggen wat je...
Ja.
Verslaafd aan smartphone of verslaafd aan televisie?
En moet het over mij gaan
trouwens? Nou,
oké.
Smartphone. Instagram of TikTok?
Instagram.
Social media zonder algoritmes of social media met algoritmes?
Zonder algoritmes.
Okay. Ja, dat was een moeilijke keuze.
Ik verheug me op de uitleg. Ja,
dat is dan aan jou. Laten we met die laatste beginnen.
Ja.
Zonder algoritmes. Ja, je weet het zelf misschien. Ja, dan wordt het misschien wel een beetje saai daar.
Ja, want we hadden toch dat Mastodon wat alles over ging nemen.
Dat is een voorbeeld,
Maar volgens mij is dat niet echt gebeurd.
Nee.
Toch? Ik bedoel, ik weet dat veel wetenschappers daarheen zijn gegaan.
Ja. Veel mensen van Twitter zijn verhuisd naar Mastodon.
Ja. En toch is het zo dat het alleen ergens echt leuk is als iedereen er zit. Dus uiteindelijk, als niet de hele massa gaat, dan zie je... Maar goed, nu ga ik weer in mijn... Wat vindt Irene ervan? Ik denk zelf dat ik het leuker zou vinden als ik meer controle had en meer transparantie had over wat er eigenlijk te zien was.
Ja.
En algoritmes hebben natuurlijk wel voordelen, maar dat is toch echt alleen als ze zonder bias en iedereen gelijke kansen en dat soort dingen. En ik denk toch dat ik dan liever transparantie heb en geen algoritme, dan dat ik helemaal geen idee heb wat er allemaal in die black box gebeurt.
Want nu, en daar gaan we dan zo meteen nog even over hebben, want nu hebben we eigenlijk helemaal geen idee, hè? Dat is eigenlijk wat je... Of je kunt ze... Lijkt door TikTok, door de komst van TikTok, dat we iets kunnen sturen.
Ja. Maar ik las vandaag, was er een nieuwsbericht uitgekomen, ik weet niet of je het gezien had, op de BBC van ex-TikTok-medewerkers die aan de bel trekken dat er bepaalde content op zo'n manier gepusht wordt dat het vrij grote negatieve gevolgen heeft. En dan is een beetje de vraag of TikTok dat expres doet of niet. Maar ze hadden, een voorbeeld is een moordzaak van 4 studenten in Idaho.
Oh.
Volgens mij was het in Idaho. Ik heb dit helemaal gemist hoor. Maar ja. Dat algoritme had dat verhaal daaromheen zo gepusht dat er allemaal mensen zich gingen bemoeien met die hele moordzaak.
Oh.
En dat er TikTok-influencers naar die crime scene gingen om daar verslag te doen. Maar ook allemaal complottheorieën opbrachten. En op een gegeven moment is gewoon die hele zaak is plat komen te liggen, omdat zoveel mensen dwars gingen liggen. Zo zijn er nog wat voorbeelden genoemd.
Ja.
En ja, ik weet niet precies wat TikTok zelf daar expres aan doet of niet. Maar, maar dat is zo viral gegaan, dat soort content. En dat heeft natuurlijk omdat een influencer kan posten zonder hoor en wederhoor, zoals nieuwsorganisaties dat doen of zouden moeten doen. Ja, dat is natuurlijk echt best wel heftig. En aan jongeren, als jongeren wil je natuurlijk, dat is spanning en sensatie. En dat is, daar wil je meer over lezen en meer over zeggen. En een van die influencers zei ook, ik krijg meer likes als ik on the scene ben. Dus die reist er dan heen, weet je. En dan is de vraag met je, wat zijn we nu, wat doen we nu?
Doet me ook denken aan gewoon kranten, de krantenkoppen. Heb ik het ook altijd over met de sensatiezoekers en clickbait-achtige koppen versus echt nieuws wat mensen ook moeten weten. En hoe je weet dat mensen de ogen vallen op dat soort koppen die heel erg uitgesproken zijn. En ja, soms heb je ook nieuws wat je dus gewoon wil brengen of moet brengen. Heb je die plicht als media?
Ja.
En dat is dan voor de algoritmes geldt dat hetzelfde.
Ja, we hebben natuurlijk een heel groot deel van die taak nu uitbesteed aan een bedrijf als Meta. Wat is informatie dat we mogen zien en wat niet? Wat wordt neergehaald? Als in welke posts mogen niet, omdat er blote vrouwen in voorkomen of bepaalde woorden gebruikt worden. Maar wij hebben helemaal geen inzicht.
Nee.
En wie zijn zij om te bepalen dat niet mag. Maar dat is best heftig. En ook daar zit weer bias in, dat bepaalde dingen sneller geflagged worden van bepaalde groepen dan andere. En zo zit er op vele niveaus problematische dingen in. Ja.
Ja, en we hebben het dan nu niet specifiek over jongeren, maar dit heeft heel veel effect op jongeren natuurlijk. Juist omdat je zegt dat die TikTokers die dat doen zijn waarschijnlijk vrij jong, of moet ik zo, die zo'n crime scene onderzoek doen.
Ik had het idee dat het wel tieners waren of begin 20 of zo, maar ik vond dat toch, ja.
Oké, dus zonder algoritmes is transparanter. Ja, weten we wat er aan de hand is. Maar minder leuk. Dat zijn natuurlijk weer de nadelen daarvan.
Ja, want we willen ook entertainment natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik door algoritmes ook wel dingen zie die ik anders niet. Weet je, als je uit je bubbel wil komen, is social media ook een hele goede om juist wel uit je bubbel te komen. Maar dan moet je wel actief.
Moet je wel actief
zijn.
Ja, precies. Ook dan denk ik weer dus aan mijn persoonlijke situatie. Mijn vader die dan de Elsevier altijd las. Want hij zei, ik moet wel de vijand in de gaten houden. Mijn vader als socialist wil dan de rechterflank in de gaten houden. En ja, dat is ook
daarom las hij de Elsevier.
Ja, je moet, als je dus de andere kant of niet in je bubbel wil, dan moet je even expres naar de andere kant gaan.
Maar ik denk dus dat het voor jongeren essentieel is om te leren wat, nou, ook al weten we niet precies hoe die algoritmes werken, in ieder geval wat voor data worden er allemaal gebruikt van jou om dat soort dingen te sturen? Wat voor gegevens worden geconnect aan wat voor andere gegevens?
Ja.
En wat voor settings kan je zelf doen om dat soort van te minimaliseren? Maar ook hoe kan je zo'n algoritme wel beïnvloeden? Dat je een wat diversere kijk op de wereld krijgt.
Ja, dat zou.
En dat waarheidsvinding toch nog wel belangrijk is. Want die complottheorieën en al die waanideeën zijn natuurlijk makkelijker over te brengen. Zeker als een algoritme dat pusht. Maar goed, hier is natuurlijk al heel veel over gezegd.
Ja.
Maar
maar dat is toch wel interessant hoor. Want
en wie leert
de verkiezingen
dat?
Komen er weer aan. En ik las al iets weer over Baudet en Wilders dat die weer iets hebben gezegd. Nou, dat gaat ongetwijfeld viral weer op Insta en TikTok ook. En dat wordt dan een soort van gepusht, omdat het extreme uitspraken zijn.
Ja. Maar die verantwoordelijkheid ligt dus bij iedereen, behalve bij zo'n bedrijf. En dat is toch, maar goed,
dat is het. Nog de laatste twee afmaken, Instagram of TikTok, toen zei je Instagram.
Ja. Ja, dat is eigenlijk iets wat
vanuit
ik
jezelf of vanuit
veel gebruik. Ik heb dus met het Media Representatie Initiatief hebben we ook een Instagram pagina waar we veel Nou, ik zeg niet dat we veel content delen. We zijn allemaal niet grote posters. Maar waar we wel dingen delen van... Hey, dit soort events zijn er nu gaande. En wij zijn nu hier geweest om deze reden. Dit zijn we nu aan het doen. Dus belangrijk.
Hoe heet dat account?
Het heet... we noemen onszelf in de See Me, Be Me. Dus if you can see me, you can be me. Okay. Is het idee.
Ja.
Dus See Me, Be Me dan een laagstreepje.
Ja.
Volg
ons. Ik zal hem even ergens opschrijven voor je.
Ja. Ook daar graag tips over wat voor content we zouden kunnen delen. Maar er zijn ook studenten mee bezig, bijvoorbeeld. En ik vind het gewoon heel leuk om te kijken, filmpjes te kijken.
Ja.
En dat doe ik graag via dat account, zodat ik niet op mijn eigen account hoef te kijken.
Ja, ja. Ja. Ja, qua advertenties kan hij nog niet een goed profiel van jou maken.
Ja, zoiets, ja.
Oh, ja.
Ja.
En
TikTok, ja, ik vertrouw TikTok gewoon het allerminst.
Ja. Ja, of het bedrijf erachter.
Ja, maar dat staat natuurlijk nergens op, want Meta is natuurlijk geen haar beter, maar goed.
Nee, ja. Het gevoel dat de Chinezen iets met je gegevens gaan doen, dat is misschien wat, voelt onveiliger voor veel mensen.
Ja, dat is een beetje dubbel.
Ja.
Ja.
Verslaafd aan smartphone of verslaafd aan televisie? Deze vraag vroeg ik, want ik zie dat best wel veel oudere mensen kritiek hebben op jongere mensen die TikTok gebruiken. En dan denk ik, nou, kijk eens even naar je eigen televisiegedrag.
Oh ja,
dus ik dacht, ik vind het wel leuk of hoe jij daar tegenover staat.
Nou, ik heb pas sinds 3 maanden een tv.
Oh, kijk, er zijn veel mensen die geen tv hebben, hè?
Ja, ik keek altijd op mijn laptop.
Ja.
En ik moet zeggen dat nu ik een tv heb, daar wel anders tegenaan kijk. Best wel leuk. Maar dan kijk ik nog steeds alleen maar Netflix. Ja. Dus ik ben gewoon niet zo'n grote kijker. En ik ben wel echt verslaafd aan mijn smartphone. Ja, ik hou niet van het woord verslaafd, maar ik kijk wel net iets vaker dan gemiddeld, denk ik. Ja.
Ja, net zoals heel veel jongeren met ons waarschijnlijk.
Ja.
Ja. Nou, dan kunnen we verder gaan. Dilemma's hebben we nu behandeld.
Ja, ja.
Maar er zaten al heel veel leerstukken in, vond ik. En je hebt al best wel veel verteld. Om terug te komen op representatie, want je zei jongeren in Amerika, zwarte jongeren, gebruiken liever TikTok, omdat ze zich daar wat meer gerepresenteerd voelen dan in andere media vormen.
Zeker versus traditionele. Je ziet echt een soort verhuizing van traditionele programma's. En traditioneel bedoel ik eigenlijk alles wat door grote bazen gecreëerd is voor zeg maar zo'n massmedia publiek.
Ja, ja.
Naar content waar ze iets meer controle hebben over wat ze zien en wie ze zien. En mensen kunnen vinden die op hen lijken en positief gebracht worden in plaats van...
Ik wou net zeggen, want dat is dus eigenlijk een positief onderdeel
dat is ook
wat TikTok en de algoritme heeft gebracht.
Dat is ook echt zo, ja.
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 En kun je dat ook echt een beetje sturen? Want jij vertelde dat je dat ook met jongeren... wil gaan overleggen daarover praat?
Er is een onderzoeksproject wat ik aan het plannen ben om inderdaad met jongeren te gaan doen. En het is een idee wat komt uit de UK, waar de female lead in samenwerking met professor Terry Apter, geloof ik, hebben ze een programma ontwikkeld wat heet Disrupt Your Feed. En wat ze eigenlijk doen is meisjes, volgens mij tussen de 13 en de 16, leren over... kijk nou eens naar wat er allemaal voorbij komt.
Ja.
Ze hebben een groot onderzoek gedaan naar wat voor influencers volgen die meisjes nou eigenlijk. En dan is het eigenlijk gewoon heel stereotyp. Zeg maar de eerste 1000 zijn allemaal beauty, uiterlijk, dat soort dingen.
Ja.
En jongens zijn meer de spierballen en de stoere dingen. Dus echt... Ja, zeg maar, we volgen gewoon de stereotypen zoals we deze in de maatschappij nog steeds een beetje promoten. Toen dachten ze, nou, wat kunnen we nou, als we nou rolmodellen aan die jongeren aanbieden? Dus ze hebben zich vooral gericht op meisjes. Dat doen we als onderzoekers vaak, omdat wij altijd denken dat zijn de meest kwetsbare groepen. Laten we ze dan rolmodellen voeden en dan voegen ze die toe aan hun feed. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Ze hebben dus die meisjes gevolgd over langere tijd. En dan lijkt er echt bewijs te zijn dat hun well-being omhoog gaat. En dat ze meer, hoe noem je dat, zich meer geïnspireerd voelen om bepaalde ambities te hebben die ze eerst niet hadden. Omdat ze de rolmodellen die ze uitgekozen hebben zijn vrouwen met diverse achtergronden. Maar het zijn ook allemaal vrouwen die vertellen over hun carrières. Maar dan ook... op een authentieke manier. Dus niet als je hard werkt, dan kun je dit allemaal krijgen. Maar meer, zeg maar, het leven is ingewikkeld.
Yeah,
yeah. Je moet er wat voor doen. Dit is mijn passie en zo heb ik het bereikt. Dus het is meer delen, zeg maar, samenwerken en dat soort dingen. En je ziet echt dat jongeren dan ook weer Dus je kan dan die feed downloaden.
Ja.
Dat is ook mijn plan. En dan vergelijken met voor en na dat je zo'n interventie hebt gedaan.
Oh ja.
Daarom
ja.
hadden we het net ook over die zoekwoorden. Je kan dan ja. dus ook kijken, hebben ze andere zoekwoorden gebruikt? Hebben ze andere dingen gezien? En tegelijkertijd ja. kan je ze dan leren van hoe werkt dat data downloaden eigenlijk? Hè? Want we kunnen allemaal via een knop zijn de grote bedrijven allemaal verplicht om je data te
ja.
delen.
Ja.
En dan kunnen ze ook hun eigen pakketjes zeg maar openmaken en kijken, hey, wat zit er nou eigenlijk allemaal
oh,
in? En dan kun
dat
je
zou
zien,
cool zijn voor een lesprogramma, hè?
Nou, dat is dus daar. En het idee is om dan een samenwerking met een jongere organisatie uit Amsterdam een lesprogramma daarvan
ja.
te
ja.
ontwikkelen.
Ah, dat, nou, ja. dat is echt wel iets. Want ja. dan kan je ze eindelijk een beetje bewust maken van hun eigen gedrag. Als ze dat al willen, hè? Want
ja.
dat is natuurlijk ook wel een beetje een tweede van... Staan ze daarvoor open om dat te
nou,
doen?
Nou, ik denk als je kan aantonen dat hun welzijn daarmee omhoog gaat... en dat ze zich ja. meer empowered voelen...
Ja. Ja.
En
ja.
dat er veel meer kansen voor hen zijn dan dat ze nu meekrijgen. Omdat toch de standaardverhalen ook op tv nog steeds zijn... voor meisjes, je moet je met je uiterlijk bezighouden...
Ja.
en voor jongens met je spieren en bezig zijn met meisjes imponeren, bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is dus ook allemaal heel... heel erg jongens-meisjes gericht ook nog eens natuurlijk.
Ja.
En we weten ook wel dat er veel meer identiteiten zijn dan dat.
Ja.
Dus al die verhaallijnen zijn gewoon allemaal vrij stereotyp en hetzelfde ook in social media. En dat,
ja.
en dat is dus een soort spiraal dat zichzelf elke keer herhaalt.
Ja.
Omdat jongeren ook het gevoel hebben dat ze dat moeten doen.
Dat ze,
want dat
ja.
zien zij ook weer in hun omgeving. En zo
ja.
gaat dat. En het is natuurlijk heus wel, is er wel verandering. Maar...
Ja. ja, want toevallig zat ik Sex Education vandaag weer even een stukje te kijken.
Ja.
En daar is het nieuwe seizoen van uit. En daar geniet ik zo van. Want het
ja.
is zo divers en inclusief. En
het
ja,
is goed gemaakt. En
ja.
Jongeren reageren zelf ook op van... Hey, ik herken mezelf eindelijk
ja.
in dit. En wat je ziet, en dat vind ik ook heel leuk... is dat het voor dat jongeren krijgen eindelijk sex education.
Ja, letterlijk. Ja,
ja letterlijk. En niet alleen over, zeg maar... dit is een piemel, dit is een vagina of zo. Maar ook dingen als...
Nee.
Nou ja, er zijn nog veel andere mogelijkheden. En wat voor dingen kan je ermee doen? Wat is echt seks, zeg maar? In
ja.
plaats van... Nou, ik weet niet hoe dat nu op school gaat.
Nee,
ik weet zeker dat het vast allemaal goed uitgedacht is.
Op de lagere scholen.
Maar dit gaat
zo.
In de taal de jongeren begrijpen,
ja.
zeg maar. En echt...
Ja.
Ja, niet zo taboerig over gedaan wordt.
Nee, precies.
Maar.
Dus het is heel belangrijk dat dit soort series er zijn. En die gaan dan ook weer hopelijk een beetje viral.
En voor ouders,
social.
Om het
ja,
met kinderen
ook.
Te kijken.
Ja.
En bijvoorbeeld als je kind denkt, ik ben misschien biseksueel of
ja.
iets. Dat je met je ouders kan kijken.
Het is een beetje gênant om met je ouders te kijken, kan ik je vertellen. Want ik wilde heel graag naar mijn dochter kijken. En die zei, Anna, cringe, mee.
Ja. Maar er zijn dus jongeren die dat soort... Die bijvoorbeeld series gebruiken om het gesprek te starten. Dus die zeggen dan tegen hun ouders... Hey, als jij nou eens even Pose kijkt of zo... bijvoorbeeld
ja.
een serie met voornamelijk transgender-representatie... dat dan een aanleiding kan zijn om het gesprek te beginnen... dat ze misschien
ja.
zelf die
identiteit
hebben.
Ik hoorde dat over
hebben.
De serie Heartstopper, dat ook zo
ja.
eentje is.
Ja.
Het is wel fijn dat het dus ook media is. Het is niet op
ja.
social media, maar het wordt waarschijnlijk veel gedeeld op social media. Dat,
ja.
dat
maar daarom is representatie heel belangrijk. Ja.
En daarom dacht ik ook, want daarom dacht ik ook nog even aan TikTok. Dat ik had een artikel gelezen over dat er veel coming-outs waren op TikTok. Dat jongeren ook zeiden, dat zij specifiek in een TikTok een jongen van... nou, ik doe mijn coming-out op TikTok, want hier voel ik me veilig.
Ja.
Dus dat is toch ook
ja.
wel, weet je wel, dan... Ja.
Ja, en ook dat is weer goed en slecht, zeg maar. Want we zien ook dat jongeren daar, dus die een andere seksuele identiteit hebben dan de mainstream, dat die daar inderdaad veel beter gelijken kunnen vinden en een veilige omgeving kunnen creëren. Maar ook daar zijn omgevingen waar je veel negatieve haatreacties ziet. En mensen die dat niet zo tolereren, kunnen alsnog helemaal losgaan op. Dus,
ja.
dus je ziet ook wel veel pesten en haat online op dat soort.
Ja, wat ik wou zeggen, maar wel minder op TikTok, maar misschien ook niet hoor. Maar
ja,
op deze mensen
ja.
voelen ze zich dan
ja.
veiliger op TikTok, zeggen ze. Dan dat ze dat
andere...
misschien op Instagram of Facebook zouden doen. Of op
ja,
Snapchat.
Kan ik
Snapchat,
me voorstellen, dat is wel
belangrijk.
Interessant.
Ja.
Ja.
Ja, we hebben het veel over het algoritme gehad. Jij vertelde ook nog iets. Wat ik over Pinterest, over een algoritme die wat aan het testen was over inclusiviteit, toch?
Ja, ik
heel
heb
andere platform,
moet
maar...
zeggen, niet helemaal uitgebreid gelezen, maar dat was deze week in het nieuws dat ze proberen het algoritme zo te sturen. En wat dat dan allemaal betekent, geen idee, zeg maar, wat
ja.
ze dan precies doen. Maar dat er veel meer lichaamsdiversiteit is.
Oh,
dus
ja.
dat je niet alleen qua huidskleur, maar ook allerlei hoogtes, lengtes, diktes, dat er veel meer variatie is in... body shapes. Dat zou natuurlijk echt... dit is voor meisjes wel... Zou dat echt een grote vooruitgang zijn?
Ik ben benieuwd of TikTok of Instagram ook zoiets zou kunnen. Nou, kunnen zouden ze het wel.
Maar hier is natuurlijk wel weer de vraag van... Hoe bepalen ze dat dan? Wat is dan diversiteit? Ja. Wie laat je dan... Want we hebben natuurlijk ook zoiets als dat Fitspiration... Wat opeens... body positivity. Nou, dat heeft een hele lange geschiedenis überhaupt. Maar je ziet gewoon dat bepaalde mainstream mensen die hashtags gaan overnemen. En dat het uiteindelijk toch weer gaat om body positivity. Maar alleen als je wit, dun en gespierd en elke dag naar de sportschool gaat.
Of als je curvy bent, maar dan hele mooie curves hebt.
Dus uiteindelijk gaat het niet echt daarover meer. Uiteindelijk neemt zo'n dominante verhaallijn toch weer over.
Is jammer, hè?
Ja. Dus ik vind het een heel mooi initiatief van Pinterest. Maar wat ze precies doen, hoe ze het bepalen... Het zou super mooi zijn als onderzoekers dezelfde toegang tot die data hadden... als dat soort bedrijven hebben.
Ja. Ja. En dan hebben we het nu veel over seksualiteit en bodytypes gehad. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken weer met... Het maakt mensen onzeker. En dat is heel erg een quote die ik van veel mensen hoor. Ja, jongeren worden heel erg onzeker van social media. Mm. Wat zeg jij dan? Of wat zegt jouw onderzoek?
Ik denk dat daar zeker een kern van waarheid in zit. Dat is een stomme antwoord. Dus altijd, we hebben 1000 jaar meer onderzoek nodig om dat allemaal te kunnen zeggen. Maar we zien zeker dat er een klein deel is. En dat is niet het allergrootste deel. Dus we kunnen nooit spreken over alle meisjes of alle jongens... of welke identiteit je ook maar hebt. Maar voor zover we nu weten, is er zeker een groep jongeren die daar... En dat is meer onderzoek gedaan met meisjes dan met jongens. Maar we zien dezelfde uitkomsten... Dat er zeker onzekerheid is. En we weten gewoon dat de tienerfase, zeker zo rond de 14-16e fase is... waarin onzekerheid het meest variabel is. Ja. Waarin het heel belangrijk is om te kijken... hoe zie jij eruit ten opzichte van andere mensen? Veel vergelijking gaande. En social media is natuurlijk bij uitstek de plek... om heel veel mensen te zien die mooier, beter, grappiger, leuker zijn dan jij. Ja. En we hebben veel focusgroepen gedaan met mijn vorige onderzoeksteam. Daarin zeggen meisjes dus eerst... nee, daar heb ik helemaal geen last van. Ik weet heus wel dat het allemaal niet in het echt zo is.
Ja,
dat
zeggen mijn kinderen ook. Ja,
ja, en dan ga je doorpraten en verder vragen. En op een gegeven moment zeggen ze gewoon... ik denk wel dat herhaaldelijk alsmaar die beelden zien... mij over tijd wel onzekerder heeft gemaakt. Maar dat kost dan anderhalf uur van praten, zeg maar. Ja. En het is ook alsof ze er zelf gewoon... Ze zijn het zo gewend. Ja. Het is zo'n onderdeel van hun leven dat het niet meer zo... Ja, dat hele online-offline is niet zo'n scheiding voor hen... zoals dat misschien voor ons is, weet je?
Nee, want dan zeggen wij... oh, dan gaan we smartphones verbieden. En dat is niet om die onzekerheid tegen te gaan. Dat ging meer over scholen.
Ja.
Maar dat is ook niet een oplossing daarin dan. Want dat vind ik wel mooi dat je zegt... het digitale leven is voor hun gewoon eigenlijk misschien wel hetzelfde.
Ik denk dat we veel meer moeten kijken... en dat het digitale leven vergroot natuurlijk bepaalde dingen... maar het is wel echt verweven met het gewone leven ook... Ja. Voor jou en mij, denk ik.
Ja.
En ja, je kan het bijna niet als iets aparts onderzoeken... ook omdat er zoveel interactie is tussen het offline en het online leven. Want om maar weer iets positiefs te noemen... we zien ook wel jongeren die bijvoorbeeld gewoon sociaal niet zo handig zijn.
Ja.
En dan social media gebruiken om te kijken... wat al hun klasgenootjes aan het doen zijn, bijvoorbeeld, of hun vrienden. En dan op maandag op school vragen... hey, ik zag dat jij op paardrijden was. Hoe was het of zo? Dus het is voor hen een manier om te oefenen... en gespreksonderwerpen aan te knopen en dus...
Ja.
Het heeft zoveel verschillende gezichten en kanten.
Ja.
Maar als je goed kan kijken hoe je dat op een positieve manier samen kan gebruiken, offline en online, dan komen we tenminste ergens. In plaats van alsmaar focussen op...
Dus worden het wel zeker wel. Wat moeten we dan doen?
En ik zeg niet dat dat niet zo is. Het is zo.
Nee,
maar wat kunnen we ze dan wel tonen?
Ja, precies.
En wat voor dingen kunnen we in het leven aanbrengen, waardoor ze gewoon vanaf het moment dat ze... Want ze worden natuurlijk steeds jonger, daar hebben we het denk ik ook over gehad.
Ja,
dat ze,
hoe jong ze al een smartphone krijgen. Ja,
het was 12 een paar jaar geleden.
Ja.
Dus transitie basisschool, middelbare school.
Dat is, op zich lijkt dat oké. Was ook al jong misschien. Maar...
Nou, dat is logisch, want je kind gaat naar de middelbare school. Ja. Je wil graag weten hoe laat ze thuis zijn voor het eten... en of ze überhaupt aangekomen zijn en dat soort dingen. Dat is veel logistiek natuurlijk. En nu zie je dat ouders steeds vroeger beginnen ook om... eerst was het om uit te proberen... en dat ze een beetje kunnen oefenen met de telefoon voor dat.
Ja.
En toen kwam corona. Je ziet dat daar een grote verschuiving plaatsvond.
Bij gescheiden ouders heb ik ook gehoord dat het veel gebruikt wordt.
Ja. Dus gemiddeld zitten we nu op 8, 8,5.
Wauw, hè? Ja.
Ja.
Ja, dat is best wel jong om daarmee. En dan inderdaad.
En tablet is 6,5.
Wat zeg je, de tablet?
Ja, ja, nee, alsof dat iets heel anders is.
Volgens mij is dat met 2 al, als zie ik dat wel als baby's met tablets.
Baby's met tablets, ja.
En gelukkig zijn ouders iets bewuster dan bijvoorbeeld bij mij 10 jaar geleden, dat ze nu wel YouTube met een filter installeren of de kinder YouTube of zo.
Ja, ja dat is natuurlijk ook goed. Ja.
Maar zodra ze wat ouder worden, is het natuurlijk lastig om te monitoren. Ja. En ik heb het altijd, ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. Dus ik ben altijd erbij geweest en gekeken en gevraagd. Wil niet zeggen dat ik alles van ze weet, helemaal niet.
Nee.
Maar ze waren wel open naar me over wat ze zagen. En ook mijn zoon heeft echt, volgens mij toen hij 12 al een keer Pornhub gezien per ongeluk.
Per ongeluk?
Of expres.
Ja,
nou,
dat is natuurlijk een grote vraag. Sorry, de verkeerde vraag natuurlijk. Maar
dat zie je natuurlijk wel, dat jongeren... Dat was eigenlijk een van mijn grote vragen ook aan jou. Van, is er onderzoek gedaan naar een groot verschil tussen 10 jaar geleden opgroeien en nu opgroeien met die smartphone? Ja. Want het is wel, als je porno op je 11e ziet en het vergeleken met op je 11e... Ik moest een boekje uit de kast pakken om seksscènes te lezen bij mijn ouders bijvoorbeeld.
Ja.
Ik wist wel precies welke boeken dat waren trouwens.
Ja.
Maar dat is dus wel heel anders dan met porno.
Je weet natuurlijk dat als je iets verbiedt, dan willen ze het extra graag zien. Dus daarom is dat eigenlijk nooit de oplossing, ook met dat soort dingen. En als je eenmaal in de puberteit komt, of zelfs met je prepuberteit, ga je natuurlijk steeds dat soort dingen aantrekkelijker vinden.
Ja.
Het hele seksualiteit, die hormonen, je kan, dat is natuurlijk, daar wil je over lezen en weten en dingen over zien.
Ja.
Maar wat we wel zien is dat doordat jongeren steeds eerder toegang hebben tot een telefoon, die echt niet, je kan niet alles controleren als ouder, wat ze er allemaal precies op doen. Sommige onderzoekers noemen dat dan dat de digitale puberteit eerder begint. Dus dat is niet per se dat ze dan seksachtige content tot hun beschikking hebben. Maar dat is wel een onderdeel ervan.
En de digitale puberteit van de kinderen.
Dus, dus we zeiden altijd dat begint rond 12, als de echte puberteit begint.
Ja.
Maar de digitale puberteit is nu eigenlijk verschoven naar 8. Omdat dat is wanneer ze hun eerste telefoon krijgen. Wat ook betekent dat ze dus toegang hebben tot. En wat we zien is dat jongeren van 8 eigenlijk al zeggen dat ze 12 of 13 zijn, zodat ze social media, anders mag je het niet gebruiken.
TikTok is pas vanaf 13, en dat, Instagram trouwens ook.
Ja. En dat betekent ook dat als zij, even rekenen hoor, dus als zij 11 worden, dan zijn ze 16 volgens de Instagram, volgens hun Instagram account.
Ja.
En dan krijgen ze dus al die beveiligingsfilters vallen dan weg.
Ja.
En krijgen ze dus eigenlijk op hun 11e al content te zien die pas mag als ze 16
en
zijn.
En advertenties volgens mij inderdaad.
Dus dat heeft te maken met advertenties, maar ook bijvoorbeeld met wie je chatberichten mag sturen en dat soort dingen. En
TikTok, Instagram is dat ook wel. We zijn vrij open in inderdaad normaal gesproken dat je vanaf 16 pas mag DM'en en een openbaar account mag hebben.
Ja.
Dat zijn allemaal hele goede instellingen inmiddels. Maar
zou jij als jongere, als enige dat dan eerlijk gaan invullen?
Nee,
want dan kun je het niet gebruiken.
Nee.
Dus dat werkt niet. En er is eerder onderzoek uit Nederland geweest dat aangaf dat ik denk 53% van 12-jarigen liegt over hoe oud ze zijn.
23%.
53%.
53, gewoon de helft.
Ja.
Ja, ik heb zelfs mijn dochter meegeholpen met de TikTok-account, toen ze 11 was of zo, want ze wilde dansjes doen.
Dus dat is ook niet, dat is ook geen...
Maar bijvoorbeeld Alexander Klupping stelde voor, vond ik wel een hele slimme, als we al in oplossingen denken, om met de DigiD in te loggen. En dan mag dat platform die DigiD-gegevens niet houden, hoor. Dus, maar dan kan je wel controleren of iemand 13 is of niet.
Ja.
Aan de andere kant denk ik, dan weet je dus, dan zijn alleen maar 13-jarigen, maar misschien verzinnen ze dan wel weer een andere oplossing.
Ik
toch,
denk de dat ze dan wel weer iets anders verzinnen.
Ja.
Maar ik vind we moeten er zeker over nadenken. Het niet zomaar accepteren dat het zo is, denk ik. En die bedrijven al die macht geven. Maar hoe dan ook, uiteindelijk krijgen die kinderen die dingen te zien, of ze willen of niet. Want, want we weten ook dat dat de content die ze niet op TikTok mogen zien, via linkjes, via Instagram en YouTube en weet ik wat, dat is allemaal cross. Dat is niet eens meer één platform. Zij kijken TikTok op
en
Instagram
Snapchat.
En andersom. Ja. Dus ook als ze dingen niet willen zien, dan krijgen ze het wel via WhatsApp berichtjes van vrienden te zien.
Dus ze worden best wel met ergere dingen geconfronteerd dan de generatie daarvoor.
De oorlog in Oekraïne hebben ze heftige dingen van gezien. En in die focusgroepen kwam ook naar voren dat eigenlijk alle meisjes wel eens een keer een dikpik hadden gekregen. En daar haalden ze hun schouders over op. Maar ook als je doorpraat, dat ze zeiden dat ze de eerste keer dat ze die kregen wel echt moesten huilen bijvoorbeeld. En dan denk ik, dat is niet oké, zeg maar.
Nee.
Is niet oké. Je hoeft dat niet oké te vinden, maar wat kun je daar nou... Hoe kunnen we dat kun je dat voorkomen? Yeah. Is natuurlijk niet een simpel antwoord. En ik weet niet of een DigiD opeens ervoor zorgt dat je die content dan niet op een andere manier alsnog tot je krijgt. Of zo.
Dat is een hele goede opmerking, denk ik inderdaad. Maar je hebt dus ook geen parate oplossing nu hiervoor.
Behalve, nee, erg. Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat het voordelen en nadelen. Maar,
wat we moeten doen, hoe
we dan verder moeten. Ja, en kijk, wat er nu vaak gebeurt is dat we zeggen, nou, scholen moeten vroeger beginnen. Want dan jongeren hebben natuurlijk nu op hun 8e al. Dus die media wijsheid trainingen moeten we nu op de basisschool vroeg beginnen. Maar oké, dan leg je het bij onderwijzers neer. Dat is nogal heftig. Anders moeten ouders overal meekijken, meedoen, meepraten. En jongeren zelf moeten natuurlijk mediawijs worden.
Eigenlijk. Dus ook de docenten, de ouders en de jongeren zelf. Moeten mee. Ja, maar voor als die jongeren zelf mediawijs moeten worden, moeten de docenten en de ouders dat ook.
Ja, en we zien ook uit onderzoeken bijvoorbeeld, dus zomaar een random voorbeeld, maar dat geeft ook aan dat bijvoorbeeld ouders die dan nu gaan voorlezen via een tablet in plaats van via een boek, dat dus grote impact heeft op wat jongeren onthouden van een verhaal.
Oh.
Dus met een boek is er veel meer tijd om bij een zin stil te staan, kun je de bladzijden verfrommelen en al die dingen. Maar bij een tablet gaan ouders dus zeggen, hey, zit er niet met je vingers aan. Het gaat over allerlei dingen, maar niet de content, zeg maar.
Oh.
En dus het vergt ook een andere strategie over hoe ga je daar dan mee om. En waar je vroeger een boekje voor las, hoe doe je dat dan eigenlijk met nieuwe technologie? Op zo'n manier dat wat er van overblijft bij zo'n kind en de fantasie, hoe die gestimuleerd wordt, dat nog een beetje op dezelfde manier gaat. En moet dat op dezelfde manier? Maar dat zijn natuurlijk wel.
Ja, dat is wel de vraag. Want jij zei dat ook. Dat is natuurlijk met elke technologie. Iedereen zegt dat in mijn podcast volgens mij. Gaan we weer zeggen hoe slecht het is en gevaarlijk. Dat zegt de oudere generatie dan, laat ik het zo zeggen.
Ja, nee, dat is ook zo,
En is dat wel zo. Ja, we moeten
het biedt natuurlijk ook mooi. Bijvoorbeeld als we kijken naar virtual reality, kan je prachtige kinderen die, als ze er niet misselijk van worden, kunnen ze echt bijvoorbeeld empathie leren voor mensen die ze zelf niet zo tegenkomen in hun eigen bubbel bijvoorbeeld. Of stel je voor, je kan niet naar Australië. Maar je kan wel naar Australië via virtual reality. Dus de aardrijkskundelessen zouden opeens veel meer belevingsvol en impactvol kunnen worden.
Ja. Maar dat geldt ook voor social media, voor AI natuurlijk. Want door artificial intelligence zie je opeens beelden die niet echt kunnen. Dus bijvoorbeeld oudere mensen met punkhaar en allemaal. Ik moet dan even nadenken over een kunstenaar, een fotograaf die ik ken, die ik volg. Katsukoi, ik zal hem even taggen. Maar daardoor zouden we een meer inclusieve maatschappij kunnen zien.
Nou, ik denk het echt. Ik denk dat er ontzettend veel potentie is. Maar dan moeten we met z'n allen beter gaan nadenken over hoe we AI zo kunnen creëren dat het gelijkheid bevordert en niet grotere gaten brengt, zoals het eigenlijk nu is.
Want degene die het dan creëren en waar het op gebaseerd is, dat zijn waarschijnlijk dus de witte oude mannen over het algemeen dan, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou ja, we zien gewoon dat overal waar de macht is, waar de algoritmes bepaald worden en wie daar codes geeft en bepaalde dingen, dat zijn mensen die niet iedereen representeren, laat dan in ieder geval zo zeggen. En dat is gewoon zo.
Ja,
En we zien ook uit onderzoek dat de mensen die de beslissingen nemen vaak niet de mensen zien die door, niet de mensen zijn die doorhebben hoe groot dat probleem is. En dat het meest belangrijke probleem vinden. Dus
als ik jou nou nog een laatste vraag mag stellen.
Ja.
Wat denk je dat we nu zouden moeten doen dan om onze jongeren moeten we ze weerbaarder maken? Dat is eigenlijk al een aanname.
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we niet moeten wachten op wetgeving. Want we weten allemaal hoe lang dat duurt.
Ja.
En in alle eerlijkheid, de mensen die daar de wetten voor moeten maken, tegen de tijd dat er ligt, is er weer een nieuw platform met nieuwe regels en nieuwe algoritmes bijvoorbeeld.
Ja, dat is waar.
Maar natuurlijk moet daar wat gebeuren, zeker. Maar ik denk dat we niet kunnen wachten daarop. En ik denk dat jongeren zeker weerbaarder gemaakt moeten worden. Maar ik denk ook dat jongeren best wel wijs zijn.
Ja,
ook best wel goed weten hoe ze bepaalde instellingen kunnen doen. Maar ik denk ook dat ze gewoon nog niet zo wereldwijs zijn dat ze precies doorhebben wat voor impact dingen op hen hebben. En ook op de lange termijn.
Nee, nee.
En dat er toch een bepaalde vorm van bescherming nodig is.
Ja.
En weerbaar maken, dan leg je dus weer de druk bij de jongeren zelf. Maar ik denk wel dat het goed zou zijn om ze in ieder geval inzicht te geven van, kijk, dit vul je allemaal in.
Ja.
Je maakt het aan met je Meta-profiel of je Facebook-profiel of weet ik veel. Soms moet je als ouder account aanmaken voor iets. Maar dat betekent dus dat al die data aan elkaar gelinkt kunnen worden. Nou, in ieder geval dat soort bewustzijn. betekent niet dat ze dan denken, oh, dan gebruik ik het niet. Want dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Maar de consequenties daarvan van laten zien op verschillende manieren is natuurlijk denk ik wel essentieel.
Ja. Dus mediawijsheid, dat vak is al heel belangrijk. Maar het moet nog veel, veel meer uitgebreid worden sowieso.
Ja.
Zouden we kunnen zeggen in ieder geval.
Ja.
Oké, jeetje, zoveel om over na te denken.
Echt, hè?
Nu. En zoveel om over te praten. Maar we houden het maar bij deze 50 minuten.
Zit er al 50 minuten op? Nee, joh.
Ja, zeker wel. Zeker wel. Irene, dankjewel voor dit gesprek.
Superleuk.
Het was heel inspirerend. En ik denk dat ik nog volgend jaar wel weer bij je aanklop.
Nou, dat lijkt me goed. Volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat.
Nee, dat denk ik ook niet. Dankjewel.
Dankjewel. Okay.